Je luistert naar de Nederlandstalige podcast van de Internationale Vereniging Trappist. Of kortweg IVT.
Mijn naam is Hedenberger Michel, ich bin der Braumeister vom Stift Engelszell. Es ist das einzige Trappistenkloster in Österreich. Und heute sind wir hier beim Generaltreffen der Trappisten in Orval.
Mein Name ist Esther Wilde, ich bin algemeen directeur van Bierbrauerei de Koningshoeve. En ik ben hier vandaag aanwezig bij de vergadering van het IVT bij Orval.
Oui, je suis Henri-Luc Daluin, directeur général de l'abbaye du Mont-des-Cas. Et je suis ici pour l'Assemblée générale de l'Association internationale Trappiste.
Je hoort het. IVT is een internationale vereniging met leden van over de hele wereld. Met verschillende abdijen in België, maar ook in Frankrijk, Nederland, Italië, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Tsjechië. Met deze samenwerking komen de verschillende internationale trappistenabdijen op om de naam Trappist te beschermen. Daarnaast biedt de vereniging ook een forum om onderling hun kennis te delen. De meeste mensen denken bij trappisten vooral aan bier. Maar trappistenabdijen maken veel meer dan dat. En hoe kan je dat beter illustreren dan met een podcast?
Goedemiddag, ik had een afspraak met zuster José.
Oké, ik wil met je gaan.
Ja, perfect, dankjewel.
Goedemiddag.
U bent broeder Christian.
Ja, dat klopt. Wil je eerst iets drinken?
Een koffietje is perfect. Gewoon zwart.
Gewoon zwart.
Ja.
Hallo.
Hallo, dag zuster.
Welkom. Ja, sorry, ik was van de andere kant.
Geen probleem, geen probleem. Kan je binnenkomen?
Ja, ja, kom maar binnen.
Super, dankjewel.
Welkom.
In deze podcast ga ik langs bij verschillende kloosters, abdijen, brouwerijen en zelfs bij een professor. Ik ben Achille en ga zo meteen langs bij de abdij van Onze Lieve Vrouw Nazareth in Brecht. Ik heb er afgesproken met zuster Catharina.
Ik ben zuster Catharina. Ik ben abdis van de abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Brecht. Sedert 27 jaar in het klooster en sedert 2 jaar abdis. Ik ben pedagoog van opleiding en ik heb 6 jaar als vrijgestelde, dus dat is als betaalde kracht, gewerkt in de jeugdbeweging. En met die jeugdbeweging gingen wij elk jaar op abdijweekend. Dat was toen bij de Trappisten in West-Vleteren. Ik vond dat heel leuk, maar dat was in groep, dat was met de jeugdbeweging. Namiddags gingen we gaan wandelen, s'avonds gingen we daar een trappistje drinken en dus dat was allemaal gezellig. En ik weet, op een bepaald moment heb ik gedacht, ik wil dat eens alleen meemaken. Want zo'n abdijweekend, ik vind dat wel heel gezellig, maar de groep speelt daar een grote rol in. Laat mij eens voelen wat dat doet als ik alleen ga. En toen ben ik de eerste keer alleen geweest en ik vond dat eigenlijk ook wel iets mooi. En dus toen ben ik ook elk jaar eens alleen geweest. En dan de volgende stap was de vraag zo van, tja, er blijken ook een vrouwelijke versie van die abdij van West-Vleteren te bestaan. Er blijken trappistinnen te zijn. Laat mij eens zien wat dat die trappistinnen zijn. En dus zo ben ik in Brecht hier beland. Gewoon ook eens een weekend hier komen. Dan ben ik een maand hier geweest. En hier is voor het eerst de vraag aan mij opgekomen van... Bevalt u hier wel heel erg, hè? Zo van, moet je niet verder durven denken. Maar dan heb ik 6 jaar getwijfeld en geaarzeld en gezegd... God, ik wil overal naartoe, maar ik ga niet naar zo'n trappistinnenklooster. Dat bestaat niet, hè? Ik ben daarvoor veel te actief. Ik heb veel te veel dingen die ik nog wil doen. No way. Maar dus, ja, dan heb ik in die 6 jaar... Ben ik nog een jaar naar Israël geweest, heb ik nog een jaar met gehandicapten gewerkt. Dus ik heb nog allerlei andere dingen gedaan en telkens kwam die vraag terug, Brecht. Er is iets dat dieper is dan dat ik zelf besef of weet, dat mij roept, ga naar Brecht. Maar ik dacht, ik wil dat niet. Maar dat bleef, ik zeg, al het andere wat ik probeerde, altijd opnieuw kwam die stem terug van Brecht. Dus dan denk ik, oké, laat mij maar naar Brecht gaan. Dus uiteindelijk heb ik gezegd, oké, ik treed hierin en... lijkt de juiste keuze geweest. Ik wil niet een heel leven leiden met het gevoel... ik heb niet gedaan wat ik moest doen. Hoe vreemd dat ook klinkt. En ja. Ja.
Ik vind het ook wel een heel idyllische plek hier.
Dat zeggen veel mensen. Hè. Als ze hier binnenkomen, dat er hier een rust op je valt. Ja, wij voelen dat niet meer. Hè. Dat is omdat wij hier natuurlijk altijd wonen. Dus dat is anders. Ja.
Ik las op jullie website, en je zei het daarnet ook al even, trappistine.
Dat is een term die helemaal nieuw is voor mij. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat ook niet weten, dat er ook trappistinnen bestaan.
Het is van in het begin van onze orde dat er zowel een mannelijke als een vrouwelijke tak is. Ik was vorige week in de abdij van West-Vleteren. Iemand komt naar mij toe en die zegt, ha, je bent hier thuis. Ik zeg, ja, ik ben hier bij mijn familie. Dus het zijn echt broers en zussen. De abdij van West-Malle ligt hier vlakbij. Die heeft dit gebouw ooit gezet. Die heeft gezorgd dat die stichting hier mogelijk was. Dus het is een familieverband als broers en zussen. En in die zin proberen we ook elkaar te ondersteunen, zoals dat in een gewone familie ook het geval is. We hebben een behoorlijk gesloten leven, omdat ons leven helemaal op het gebed gericht is. Dus in elke abdij kunnen mensen een aantal dagen komen verpozen. Die moeten daar een vergoeding voor betalen, voor de onkosten. En ik heb soms het gevoel dat ik de gedachten kan lezen van mensen, als ik met hen zit te spreken, dat die dan denken van, tja, die ziet er eigenlijk nog normaal uit, hé. Die reageert precies like een ander mens. Zo, waarvan dat je dus onderliggend kunt vermoeden welk vooroordeel zit daar allemaal. Ja, ja. Alsof dat wij inderdaad geen normale mensen zijn, geen normale reacties niet meer hebben, niet meer weten hoe dat we moeten spreken, niks meer weten van de wereld. Zo, ja, dat blijft nog altijd aanwezig. Ik denk bij een ouder publiek, bij de jongere mensen, die weten gewoon niet waar dat ze hier binnenkomen, die weten niet wat een abdij is, die weten niet wat dat religieus leven is, die weten niet veel over godsdienst. Dus dat is gewoon, daar is het gewoon weg. Wat ook het voordeel heeft, denk ik, als ze dan komen, kun je gewoon van nul beginnen. En daar moet je geen vooroordelen gaan rechtzetten, want die zijn er niet. Ze weten gewoon niet. Bij oudere mensen wel. Daar merk je zo, zitten nog altijd rond kloosterleven. Ja, de kerk staat niet in een goed daglicht. Hè. Dat bedoel, ja, het is jammer als je dan direct daarop gepakt wordt. Zo van, ja, maar de kerk, ja, dat stelt niks meer voor. En dat celibaat en dat je ziet waar dat toe leidt. En dan denk ik, ja, ja. Dus dit is hier de winkel.
Ja.
Dus ja, we hebben het volledig vernieuwd.
Heel modern eigenlijk.
Dat was de bedoeling, hè. Dus ja, als we het dan nieuw doen, dan we het direct goed doen. Dus dat zijn onze zeeproducten. We hebben dan eigenlijk het vorige voorjaar...
Ja, over die zeepen zou ik het graag even willen hebben. Wat maakt die zeepen zo uniek?
Ik denk dat onze zeepen uniek zijn omdat ze vanuit een jarenlange traditie komen. Dus begin de jaren 60 van de vorige eeuw zijn we hier begonnen met zeep te maken. Dus dat is een onafgebroken lijn die doorloopt. Dus wij hebben eigen recepten ontwikkeld. En dat is letterlijk op grootmoeders wijze, omdat een aantal zusters hier weten nog dat hun grootmoeder vroeger hun haar gewassen heeft met bier. Dus dat is zeer goed voor uw haar, voor uw huid. Dus de combinatie dat maken, ik zeg vaak al lachend, wij maken ook iets wat schuimt, maar het is geen bier. Maar dus de combinatie van zeep en bier geeft dus eigenlijk wel een kwalitatief heel hoogstaand product.
Met trappistenbier.
Met trappistenbier. Er zit dus dubbel in van West-Malle. Mensen denken altijd dat dat slecht zal ruiken, want bier op je haar, want er zit dus een klein beetje parfum toegevoegd. En van heel veel mensen krijgen we toch wel zeer enthousiaste reacties. Zo van, amai, kijk goede shampoo en ja, het is leuk, hè.
Ja. En welke kan u mij aanraden?
Het bier natuurlijk, maar het hangt ervan af wat u nodig hebt. Douchegel, shampoo, handzeep.
Ik denk dat ik voor de shampoo ga gaan.
Betaal.
Ik koop mezelf een glazen fles shampoo van de zusters uit Brecht op basis van West-Malle.
Kunt u dat zo meenemen?
Ja, dat zal lukken. Hartelijk dank.
Zo, alsjeblieft.
En terwijl ik de deur van de abdij achter me toetrek, glipt mijn splinternieuwe glazen fles shampoo uit mijn vingers. Laat ons hopen dat scherven geluk brengen. Als goed opgevoede katholieke jongeman kuis ik de kapotte fles shampoo op en zet ik mijn weg verder naar misschien wel de bekendste brouwers van IVT, West-Malle. De algemeen directeur geeft er me een rondleiding in het complex.
Ja, ik ben Philippe Van Assen, ondertussen al bijna 60 jaar. En al 23 jaar werkzaam op de brouwerij. En als algemeen directeur ben ik eindverantwoordelijke. Het is zo dat ongeveer tot 20 jaar geleden er nog echt monniken dagelijks verantwoordelijk waren voor het beleid in de brouwerij. Maar op een bepaald ogenblik hebben zij geoordeeld dat de kaasmakerij en de boerderij dat meer artisanaal was nog en beter behapbaar voor hen samen met hun leven als monnik. En hebben zij beslist van de brouwerijdirectie eigenlijk over te laten aan leken. En als een beetje een sluitstuk is ook de algemeen directeur, dus de laatste monnik, hier vertrokken en vervangen door een leek. Ik ben in die zin de eerste lekendirecteur. Maar ze zijn nog altijd sterk betrokken bij de brouwerij. En dat vertaalt zich vooral in het inrichten, ook al ondertussen iets meer dan 20 jaar geleden, van een raad van bestuur die 10 keer per jaar samenkomt, wat eigenlijk relatief veel is. En door daar zelf dan elke keer ook bij aanwezig te zijn, een aantal monniken dan, die de gemeenschap vertegenwoordigen, zijn ze heel nauw betrokken bij wat hier gebeurt.
Voilà, ik laat dat even zien, omdat dat de nabije toont van de abdij. Hè? Dus hoe dicht dat het... En het is eigenlijk een klassieke opstelling, dat wil zeggen, je hebt het klooster, hè, met de binnentuin. Het is een soort kwadrant met dan binnen in een tuin. En dan rondom rond heb je de werkhuizen. En dus de brouwerij is natuurlijk een werkhuis dat een klein beetje uit zijn voegen is gebarsten.
Een beetje uit de hand gelopen.
Een beetje uit de hand gelopen, ja. Zo kun je het zeggen. Maar dus bibliotheek, refter, scriptorium, alles wat een abdij heeft. Een gastenkwartier en dan een kerk uiteraard.
Het is niet zo dan dat ze nog inspraak hebben in de hoeveelheid die er geproduceerd wordt of dergelijke, of juist wel?
Toch wel. De monniken op dat vlak hebben heel strikte, moet ik zeggen, heel duidelijke wensen. En ze hebben trouwens ook iets meer dan 20 jaar geleden, hebben zij een charter geschreven, juist om ons toe te laten als leken om juist in te schatten wat zij met die brouwerij op het oog hebben. En dat zijn een soort, laat ons zeggen, krijtlijnen die ze uittekenen voor ons, en waaraan wij ons houden, om te zorgen dat zij ook gelukkig blijven met die brouwerij. En we zitten binnen de muur van een abdij, dus het is heel belangrijk dat die symbiose, dat die voor iedereen aangenaam blijft. En vandaar ook dat zij ons hebben gevraagd van ons te beperken tot 120.000, 130.000 hectoliter, dat is zo'n beetje de vork waartussen wij mogen laveren. Dat zij ook nog de mensen hier kunnen blijven kennen, die hier werken, dat het niet een brouwerij wordt met een abdij, maar dat wel een abdij blijft met een brouwerij. En dat we ook in harmonie blijven met de omgeving. Dus dat is voor hen wel heel belangrijk.
Voilà, brouwproces. Dus bij gerst, gemalen gerst. Ik moet dat vergelijken met een grote keuken. Hè. Alleen zijn de potten iets groter. Hè. Maar je hebt dus een beslagkuip, waarin dat je het recept maakt. Je filterkuip, om de pelletjes van de gerst af te scheiden van de wort. En die wort die wordt dan gekookt en op smaak gebracht met hop. Dat is eigenlijk de gist die, laten we zeggen, van wort, die het mirakel of het wonder laat geschieden om van wort naar bier te gaan. Dat is de gist. En die zetten dus de suikers om in CO2 en alcohol. En dat is heel populair geworden bij de mensheid omwille van het relatief veilige karakter. Dus dat wil zeggen, water kon makkelijk geïnfecteerd worden en dan kreeg men diarree, werd men ziek en stierf men. Zoals men trouwens vandaag nog in bepaalde arme landen kampt tegen diarree en uiteindelijk over uitdroging en overlijden. Bier heeft het grote voordeel dat het wordt gekookt, hè? Maar ook door die vergisting, die gaat alle zuurstof opnemen uit het mengsel, waardoor het eigenlijk veilig was om te drinken. En in de tijd van Rubens bijvoorbeeld zat men aan 300 liter per kop van de bevolking. Maar dus dat was de betere manier om niet ziek te worden. Als het achter de rug is, krijgen we de bottelarij. Hè.
Na een rondleiding in Westmalle haast ik me naar Priorij Klaarland te Bocholt. Ik heb er afgesproken met zuster José. En wanneer ik aankom, val ik per toeval de mis binnen.
Wij noemen het de winkel. Nou ja, dat is misschien een groot woord voor een paar kasten, maar in ieder geval onze winkel. Uh-huh. Ja, dus onze 20 soorten confituur, koekjes, kaarsen.
En dat maken jullie zelf allemaal?
Dat maken we allemaal zelf, ja. Ja, ja.
En wat is zo de lekkerste confituur, volgens u?
Oeh, ik vind de rabarber abrikoos heel lekker. Uh-huh. Maar ik vind ze eigenlijk allemaal lekker. In het begin hadden we gewoon confituur voor onszelf van het fruit wat we in de tuin hadden. En op een gegeven moment gingen we dat dan verkopen alleen in ons kleine winkeltje. En mensen vonden dat zo lekker, dus ja, dan moesten we meer maken. Nou ja, zo is het een beetje gegroeid, zeg maar.
En op den duur heb je een heel rek vol confituur.
Ja, op den duur heb je 20 soorten.
Dus ik ben zuster José. Ik ben hier in Klaarland nu 12 jaar. Ik ben afkomstig uit Nederland, maar dat hoor je direct. ik ben verantwoordelijk hier voor de verkoop en de kwaliteit van onze producten. Ja, ik weet niet wat je willen nog wil weten, maar...
Zoals je misschien al hoorde, klinkt zuster José wat verder weg. Dat komt omdat ze achter een plexiglas zit tijdens ons interview, vanwege de toen geldende coronamaatregelen.
Dus dat is, daar is de confituur, dat is de opslag en dat is de bakkerij, de koekjes.
Ja, en daar de bibliotheek.
En dat is de bibliotheek, ja. Ja, dat is een grote bibliotheek.
Ja,
ik denk 15.000 boeken. 1.000 per zuster.
15.000 boeken?
Ja.
Ja. En dan stel ik jou meteen de vraag, wat is IVT juist?
Dat is Internationale Vereniging Trappist.
Mm-hmm, ja.
Dus dat is een vereniging die de belangen, als ik het zo moet zeggen, denk ik, van de trappistenproducten ja, bewaakt, verdedigt, die ook toezicht houdt op het woord trappist, dat niet iedereen dat zomaar gaat gebruiken. En om dat te beschermen, is volgens mij de IVT opgericht. En dat is dan uitgebreid naar ook de artisanale economieën waar wij dan onder vallen.
Ja. Wat is de meerwaarde juist van IVT voor jullie dan?
Voor ons de bescherming van de naam toch wel. Hoewel natuurlijk, ja, ik denk niet dat er zo snel iemand zal zijn die zegt, ja, wij hebben trappistenconfituur. Nee, mag je trappist zijn? Ja, ik bedoel, bij bier is dat interessant, maar bij confituur natuurlijk niet. Dus in die zin is dat voor ons niet zo heel belangrijk. Maar dat ze laten zien van, ja, wat is een trappist? Wat betekent dat nou precies? Een trappist is meer dan alleen maar een bier. En ook dat ze, ja, voor ons de solidariteit onderling. Dus wij hebben echt al wel veel hulp ontvangen van de IVT. Dus als ik vragen heb of ik begrijp niet goed wat ik moet doen, ja, dan kan ik dus altijd op de IVT terugvallen. Dus ja, die heb ik daar gewoon iemand voor in dienst, hè. Die doet het fulltime.
Ja.
En ik doe dat erbij, maar ik vind er andere taken.
Je staat er niet alleen voor.
Nee, ja dat is echt wel, ja, de solidariteit.
Dus hier is de confituur die klaar is, op de voorraad, de opslag. En we pakken het hier dan in dozen. Hier doen we de etiketjes op de potjes.
Oh, ja.
En hier worden ze dus gegoten. Kijk, dat is een mooi geluid.
Inderdaad, een heel mooi geluid.
Dat is een mooi geluid, hè?
Ja.
Ja? Ja, ik vind dat zo inloopt. Hoor. Dat heeft een heel mooie...
Bijna iedereen helpt mee. Zelfs de oudere zusters. We hebben een aantal zusters van 90 plus. Maar die pakken bijvoorbeeld koekjes in.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, en die helpen met het fruit inmaken. Mm-hmm. Appelschillen of rabarber snijden of zo.
Ja, want ik zag het daarnet ook tijdens het gebed. Er zijn er wel een paar slechte been natuurlijk. Dat moet vermoeiend zijn voor hun om toch nog dagelijks mee te werken.
Ja.
Verloopt dat hier vlot? Of?
Ja, dat gaat eigenlijk heel vlot. Ik moet zeggen dat wij echt een heel straffe ouderen hebben. Die echt graag nog mee willen doen. En natuurlijk doen ze het op hun tijd en op hun capaciteit. Hè? Op hun krachten. Maar als er koekjes worden gebakken... Dat zijn ze altijd meteen van, waar die worden ze gebakken? En waar zijn ze klaar? En mogen we ze inpakken? En dat is sta echt te springen om het te doen. Dat is echt heel leuk, vind ik. Mm-hmm.
Dat kan ik inkomen.
Ja.
Ik ervaar, je was een heel enthousiaste zuster en als een heel goed lakse zuster. Ik vind dat heel fijn om te zien.
Dankjewel.
Want ik denk dat er heel veel mensen nog stereotype vooroordelen hebben van zusters. Kom jullie daar zelf vaak ook mee in contact met vooroordelen van buitenaf bijvoorbeeld? Of?
Nou, niet heel veel. Maar ja, er is wel inderdaad een beeld van kloosterzussen zijn oud, altijd serieus, lachen nooit en nou ja, zoiets.
Mm-hmm.
Veel mensen denken misschien toch echt dat wij hier de hele dag op onze knieën zitten. Mm-hmm. Dat is niet het geval. En ook qua inkomsten, mensen zijn echt verbaasd als je dus vertelt dat wij gewoon moeten leven van het werk van onze handen. Dat wij niet gesubsidieerd worden of zo door de paus of door de bisschop of door weet ik veel wie. Wij werken gewoon net als iedereen. Ja, dat is wel iets wat mensen vaak verbaast.
Ja.
Heer onze God, kom uw rijk op de aarde vestigen. En schenk uitzicht aan alle mensen in nood en pijn, door Jezus uw hoopgevend woord, dit uur en alle dagen.
Amen.
Kouse voeten loop ik de mis uit en neem ik afscheid van zuster José. Ik trek verder richting het Leuvense, want daar heb ik afgesproken met professor Kevin Verstrepen. Bij IVT ook wel gekend als de man van het gist.
Ja, hallo, ik ben Kevin Verstrepen. Ik ben een professor in genetica en microbiologie aan de KU Leuven en ook directeur van het VB-centrum voor microbiologie.
Welke band heb jij juist met IVT?
Wel, in mijn laboratorium bestuderen we gisten. We gebruiken die als model om genetisch onderzoek te doen, maar we maken ook betere gisteren voor brouwers onder andere. En in die hoedanigheid werken we ook vaak samen met de trappisten. Ten eerste doen we soms onderzoek specifiek naar hun gisten, naar hun bieren en proberen we hen te helpen, voor zover het dan nog nodig is, want ze maken al uitstekende bieren. Maar ook, zoals je weet, trappisten mogen eigenlijk geen winst maken uit hun brouwerij. Dus ze moeten een deel van hun opbrengsten investeren in de gemeenschap. En een deel gaat naar wetenschappelijk onderzoek. Onder andere onderzoek dat wij hier ook doen. Dus we hebben eigenlijk wel een heel goede band met de verschillende trappistenbrouwerijen. Mijn oude professor die zei altijd, het is makkelijker om een brouwer van vrouw te laten veranderen dan van gist. Ik weet niet of dat waar is, maar het zal toch wel in de buurt komen, denk ik.
Er rest me nog één interview. En dat is met broeder Christiaan van Abdij Maria Toevlucht te Zundert. Zij brouwen ook trappistenbier, maar weliswaar veel kleinschaliger dan dat ze dat bij Westmalle doen.
Ik ben broeder Christiaan van het trappistenabdij Maria Toevlucht in Zundert in Nederland.
Waar zijn we nu naar onderweg?
We gaan nu onderweg, we lopen nu door het gasthuis onderweg naar de kerk.
Wat een mooi complex. Zo het oude met het nieuwe. Ik vind dat het wel goed gelukt is.
Ja, dat vinden we zelf. Daar zijn we zelf ook tevreden over. Dit is onze kerk. En waar de hoge, of de stoelen met de hoge leuningen staan, daar zitten wij als broeders en zingen we het koorgebed. Dit is heel strak en sober. Ja. En nu is het natuurlijk donker weer, maar vooral als er zonnig weer is, dan heb je door die veelkleurige glas en lood ramen heb je een heel mooie lichtinval.
Ja, dat kan ik geloven.
Nu zijn we aan de achterkant van het klooster beland. En dat is wel een typisch indeling voor trappistenkloosters, dat je een poortgebouw hebt, een gastenhuis en dan het eigenlijke klooster. En dan nog weer verder verwijderd naar achteren de werkplaatsen en de boerderij of de brouwerij of alle twee. Afhankelijk van hoe men georganiseerd is. De meeste van ons hebben meerdere taken. Dus die broeder die hier net voorbij fietste, dat is onze abt. Maar die zorgt ook voor de bibliotheek en die is ook nog kleermaker.
Oh, amai.
En als hobby heeft hij ook nog imkerij, bijen. Dus het heeft van alles te doen.
Jullie zijn eigenlijk een mini-samenleving.
Ja, als je dat zo wil zien. Dus dat moet natuurlijk allemaal gebeuren. Monniken zijn op zich niet zo erg nuttige wezens. Hè, dus wij proberen te voorzien in ons eigen levensonderhoud. En dat doet iedere kloostergemeenschap op zijn eigen manier. Dat doen we om te kunnen doen wat we doen. Als monniken een taak hebben, of als ze een opdracht hebben, dan is dat misschien dat ze zwijgen over datgene waar je niet over kunt spreken. Ik denk dat dat misschien, als je dat formuleert in termen van een taak, is dat misschien onze belangrijkste taak wel. Dat wij gewoon zomaar dag in dag uit een beetje op het ritme van de seizoenen wel die lof Gods zingen. En dat gaat door, of je nou met 80 bent of met 10. Of er nou iemand in de kerk zit, of dat we gewoon daar alleen maar met z'n tienen zijn. Of dat er gasten in huis zijn, of dat het gastenhuis op dat moment gesloten is. Het gaat altijd door.
Als een constante.
Als een constante. En zonder te vragen of zomaar puur gratuït doen we dat. En daar beleven we zin aan. Ook al moet je soms door tegenzin heen. He, omdat het natuurlijk ook iets, het komt 5 keer daags, 7 dagen in de week, het hele jaar door gaat dat door. En dat, dan moet je soms ook de tegenzin wel eens trotseren.
Is dat lastig om die tegenzin te trotseren?
Lastig. Tegenzin, dat kan onderdeel van een soort spiritueel proces zijn, denk ik, waar je doorheen gaat. En dat kan taai zijn. He, dat je iets doet, dag in dag uit, waar je als het ware niet een soort meetbaar resultaat van ziet. En wat je toch voelt als dat is wat ik moet doen. Ik zeg het maar heel voorzichtig. Hè? Maar dat er iets is van een overkant die aan je trekt. Iets of iemand die groter is dan ik. Ik ben altijd heel voorzichtig om dat te omschrijven. Vandaar dat ik er misschien een beetje omheen cirkel. Maar dichterbij kom ik niet eigenlijk.
Mag ik vragen hoe u hier terecht bent gekomen?
Al betrekkelijk jong eigenlijk. Gewoon als kerkganger, omdat ik mijn roots, die liggen niet zo ver uit de buurt van de abdij. En zo kwam ik hier terecht. En van het een kwam het ander, zeggen ze dan. Hè? Ja. Ja.
Hoe oud was u toen?
Dat ik hier voor de eerste keer kwam. Als kerkganger. Ik denk dat ik toen 15, 16 was.
Toen u intrad?
Toen ik intrad was ik 23. Ja.
Amen.
Ik wandel verder met broeder Christiaan richting de plek waar de magie van het Zundertse bier ontstaat. De brouwzaal.
Wat is de meerwaarde van onder IVT te vallen? Waarom wouden jullie daar per se bij?
Omdat wij ons herkennen in de voorwaarden van de IVT. De eerste is dat het bier door de monniken of onder toezicht van de monniken gebrouwen wordt. De tweede voorwaarde is dat het binnen de muren van de abdij gebeurt. En de derde voorwaarde is dat de opbrengsten van de brouwerij ten goede komen aan het onderhoud van de communiteit of het levensonderhoud van de gemeenschap. Dat er ook geld beschikbaar gesteld wordt voor goede doelen. Wij brouwen om in ons levensonderhoud te voorzien. In die zin zijn we ook een commerciële partij op de markt. En tegelijkertijd zijn we toch anders dan een commerciële brouwerij, denk ik. Tenminste andere brouwerijen die een winstenoogmerk hebben van zo hoog mogelijk winst te maken.
Drinkt u zelf ook wel eens een biertje dan van uw eigen brouwsels?
Jazeker. Wij komen als communiteit altijd op zondagavond samen. En dan zijn er de mededelingen. En als dat formele gedeelte, zal ik maar zeggen, voorbij is, dan hebben we de gelegenheid om een biertje te drinken. En dan drinken we praktisch altijd voor ons eigen bier.
Hoeveel jaren bent u hier al actief eigenlijk?
Met een onderbreking van 14 jaar. Ik ben hier gekomen in 1980. Ik ben in een bepaald moment een hele poos weg geweest. En ik ben teruggekomen in 2001. Dus ik ben sinds 2001 ben ik hier, denk ik, actief betrokken geraakt. Ja.
Gebeurt het vaak dat er monniken weggaan dan? Voor een tijdje en dan weer terugkomen? Of is dat uitzonderlijk?
Dat is eerder uitzonderlijk, denk ik, ja. Kijk, ons leven is natuurlijk toch een heel behoorlijk gestructureerd, strak leven. Met ook een aantal beperkingen. En ik had het op dat moment nodig om meer van mezelf te ontdekken. Ik had meer ruimte nodig dan de gemeenschap mij kon geven. En toen heb ik de keuze gemaakt om weg te gaan. Maar dat bleef trekken, dus toen ben ik teruggekomen.
En ziet u jezelf nu ooit nog weggaan terug of niet?
Zelfs in het klooster moet je nooit, nooit zeggen.
Je luisterde naar een podcast van de Internationale Vereniging der Trappisten, of kortweg IVT. Een productie van de Podcast Planet. Interviews, voice-over en montage door Achille van Ingelgem. De man die me van de ene plek naar de andere bracht was Pieter Moison. Met dank aan Luc Hakes, Max-Lena van den Einde en Peter de Roek.